geblokkeerd. Men is druk bezig om de overheadprojector in gereedheid te brengen. Dan ga ik zo meteen ook wel weer even een beetje aan de zijkant zitten, dat ik het ook even mee kan kijken. Dan ziet u hier twee nieuwe personen aan de tafel aangeschoven. En dat is van Sensor Antoinette Hoek en Sylvia Konijn. Zij gaan u als commissie een presentatie geven en die ziet u hier al in gereedheid. Ik neem aan dat het nu verder allemaal gewoon werkt. Of moet ik opnieuw als secondant optreden met beeldjes verplaatsen? Maar dat hoor ik dan wel. Ja, ik geef u graag het woord en ik hoor wel wie in welke volgorde welke sheets voor zijn rekening gaat nemen. Succes.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel dat wij hier vanavond aanwezig mogen zijn. Wij willen een korte toelichting geven over de aanvraag vangnetregeling 2018. Om te beginnen wil ik graag nog een keer benadrukken dat de buigmiddelen bestaan uit een deel uitkeringen en een deel...
Mag ik proberen? Nee. Oh, kijk. Ja? Huut? Hartstikke mooi.
Daarboven kunt u zien dat... de buigmiddelen bestaan uit een deel uitkering en uit een deel loonkostsubsidie. Is voor iedereen bekend wat loonkostsubsidie inhoudt in het kader van de buigmiddelen? De totale buigmiddelen voor Laarbeek in 2018 bestaan uit 3.127.855 euro. De uitgaven, de prognose... van de uitgaven in 2018, dat ligt een stukje hoger. Dat is 3.300.086.542 euro. Dat betekent dat er waarschijnlijk een tekort zal zijn van 8,3%. Vervolgens wil ik even toelichting geven aan de voorwaarden waaraan je moet voldoen om aan de vangnetregeling 2018. Belangrijk is een... Even kijken hoor. Ik wil eigenlijk even vragen aan Sylvia of ze dit verder toe wil lichten. Want het is een stukje techniek en daar is Sylvia wat beter in.
Ik doe mijn best. In principe als je aan de vangnetregeling, als je daar aan wil voldoen, dan heb je een aantal voorwaarden. Eerst is dat er eigenlijk minimaal het eerste eigen risico van 5% is niet declarabel bij de vangnetregeling. En die komt dus altijd ten laste van een financieel resultaat van Sensor. Dan is het, als je tussen de 5 en de 12,5% dan kun je 50% via de vangnetregeling zeg maar terugkrijgen. Dus ook 50% ook via het resultaat van Sensor. Dat betekent uiteindelijk dat totaal ten laste komt van financieel resultaat Sensor zeg maar ongeveer 2 ton. En zou je meer dan 12,5% hebben, dan zou 100% in aanmerking komen voor de vangnetregeling. Maar in dit geval is dat niet het geval, omdat we uiteindelijk komen op 8,3%. Wat het ook nog een voorwaarde moet zijn, is dat het college met instemming van de gemeenteraad moet verklaren dat het maatregelen heeft genomen om alsnog tot verdere tekortreductie te komen. En dat is uiteindelijk die notitie binnen de uitkering die nu voor u ligt. Ja,
Wil ik nog even ook verder toelichten over het solidariteitsprincipe. Dat houdt in het solidariteitsbeginsel dat indien een individuele gemeente een tekort heeft, dan komt dat tekort, wat net al door Sylvia verteld is, voor rekening van Sensor. Wel wordt een eventueel beroep gedaan op de vangnetregeling bij een afwijking van 5% of meer. Dus er worden geen extra middelen gevraagd van de gemeente om dit tekort aan te vullen. Indien een individuele gemeente een overschot heeft, dan geldt ook dat dat overschot naar Sensor toe gaat.
Nou, hoe zitten de verdeelmodellen van de buig in elkaar? Ik hoop dat ik een beetje kan toelichten, want het is een vrij ingewikkeld systeem. Er zijn eigenlijk twee soorten modellen. Dan heb je het objectief verdeelmodel en je hebt het historisch verdeelmodel. En die modellen zijn afhankelijk eigenlijk van de inwonersaantal van de gemeente. Allereerst heb je het objectieve verdeelmodel. Dat is van toepassing voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners. Dan is het altijd het volledig objectief model. Nou, wat is het objectief verdeelmodel? Het berekent de objectieve kans dat een huishouden afhankelijk is van de bijstandsuitkering. En dat zijn eigenlijk heel veel variabelen die van toepassing zijn. En we hebben daar een aantal voorbeelden in genoemd, waarbij je onderhand kunt denken aan van de kenmerken van het desbetreffende huishouden. Dan heeft het te maken met de leeftijd, met samenstelling. Zijn er veel alleenstaande ouders of veel gehuwden. Gezondheid heeft daar ook mee te maken. De buurt waar dit huishouden woont. En dan moet je denken van, is het een buurt waar veel overlast en waar veel onveiligheid is. En ook de arbeidskansen binnen een gemeente en ook sowieso de arbeidskansen binnen de desbetreffende arbeidsmarktregio. Maar er zijn er nog veel meer variabelen die van toepassing zijn. En uiteindelijk kunnen we dan ook concluderen dat verdeling op basis van een objectief model niet te herleiden is naar een beïnvloedbare factor. Dus als gemeente heb je geen invloed op de hoogte van op de verdeling van het objectief model. Als we dan even verder doen, dan heb je ten tweede het historisch verdeelmodel. En het historisch verdeelmodel is van toepassing voor gemeenten met een inwonersaantal tot 15.000 inwoners. Hij zit er al. Het is hier al, dus Sophie. Okay. Het historisch verdeelmodel heeft te maken met, zeg maar, als je in 2016 bepaalde uitgaven hebt, die zijn dan van toepassing uiteindelijk, die hebben betrekking op dan het aandeel wat je krijgt in 2018. Dus altijd T-2. En heb je natuurlijk, we hebben het net gehad over inwoners of gemeenten boven 40.000. En we hebben het gehad over inwoners over gemeenten met minder dan 15.000 inwoners. Tussen die 15.000 en die 40.000 is eigenlijk een mixmodel. En dat is afhankelijk van als je bijna 40.000 hebt, dan groeit het steeds meer naar het objectief verdeelmodel. Zit je net boven de 15.000 inwoners, dan gaan we eerst uit van het historisch verdeelmodel en het wordt steeds meer objectief. Nou, in Laarbeek in 2018 was het buigbudget gebaseerd 70% op het historisch en 30% op het objectief. En nogmaals, op het objectief verdeelmodel heb je dus als gemeente geen enkele invloed. Oh, nog iets snel. Ja. Het is niet het eerste jaar dat in Laarbeek de vangnetregeling wordt aangevraagd. Het is inmiddels het derde jaar. Het tekort in 2016 was 8,6%. In 2017 was maar liefst 14,8%. En zoals we al eerder hebben gezegd, de prognose voor 2018 wordt 8,3%. En het eerste kwartaal van 2019 zullen we uiteindelijk zien wat de definitieve tekort zal zijn. Ik kan me afvragen van waarom is in 2017 het tekort uiteindelijk 14,8% als je het vergelijkt met de andere jaren. En heeft het grootste gedeelte te maken met de statushouders, ook met de achterstelling van de taakstelling die in 2016 is opgeschoven naar 2017. In 2017 is de taakstelling uiteindelijk wel ingevuld, maar die mensen hadden eigenlijk, dus die statushouders hadden eigenlijk gehuisvest moeten worden in 2016. In 2017 zijn er dus eigenlijk extra statushouders gehuisvestigd en dat heeft echt een invloed gehad op de hoogte van de bijstand. Volume. Omdat in 2000.
Een opmerking, maar het klopt natuurlijk wat u zegt, maar als het niet zo was geweest, was het tekort in 2016 natuurlijk
klopt,
groter geweest.
Dat klopt, dan was het in 2016 hoger geweest, ja. Maar waarom ik het even uitleg, heeft ook te maken met het feit voor 2019. Want net zoals al zei, het historisch verdeelmodel is T-2. En dat betekent dus in 2018 ziet u daar 3,1 miljoen. En in 2019 3,3 miljoen. Dus dat betekent dat er in 2019 bijna 2 ton bij komt. Terwijl eigenlijk binnen alle gemeenten, binnen de arbeidsmarktregio Helmond de Peel, voor 2019 veel minder budget beschikbaar is. Want inderdaad, in 2019 is bijna 5 miljoen minder beschikbaar aan buigmiddelen voor de arbeidsmarktregio Helmond-Speel. Ja, dan kun jij hem. Nee, dat doet zij al.
Heel snel, hè? Dan wil ik u graag ook even meenemen naar de ontwikkeling van het uitkeringsbestand in 2018. We zijn gestart in januari 2018 met 234 personen, waarvan 61 personen statushouders zijn. Dat is dus ruim 26%. Aan het einde van 2018 zijn we geëindigd met 229 personen. En daarvan zijn er 54 statushouders. Dat houdt in dat in de uitkering is ingestroomd in 2018 zijn 70 dossiers. En we hebben een uitstroom van 77 dossiers. Dat betekent dat we een positief resultaat hebben behaald. En van de dossiers die zijn uitgestroomd zijn er 37 naar werk uitgestroomd. En dat is 48%. En dat is zit behoorlijk boven het gemiddelde. Boven het landelijk gemiddelde zit ongeveer rond de 40%.
Oh. Wat doet dat?
Aha. Wat hebben wij voor maatregelen genomen om betere resultaten te gaan behalen in 2018? Wat we hebben gedaan is, we hebben veel meer inzet gepleegd op statushouders. Wij zien ook bij de statushouders op dit moment veel mogelijkheden en kansen. Wat zetten wij daarvoor in? Werkarrangementen, dat zijn arrangementen waarbij statushouders direct op het moment dat zij instromen in de uitkering aan de slag gaan. Dus zij gaan direct een werkstage volgen of aan het werk in combinatie met inburgering. En tevens ook werkstage of taalstage op de werkvloer. Hè, dus die drie zaken lopen dan parallel aan elkaar. We hebben een project ingezet waar ook een aantal statushouders uit Laarbeek hebben deelgenomen. Waarbij zij VCA en hefdrukcertificaten hebben gehaald. Hè, dan zetten we in op duurzame instroom naar werk. We zetten praktijkondersteuners in. Dat zijn twee ex-statushouders die de taal al behoorlijk machtig zijn, de Nederlandse taal, en die ons helpen om aan het begin van het traject de zaken uit te leggen, zoals veiligheid. Wat wordt er van de statushouder verwacht? We merken dat dat enorm versnellend werkt. En dan nogmaals de taalcoaching op de werkvloer die wij toepassen. Waar hebben wij nog meer op ingezet in 2018? De doorontwikkeling in gebiedsgericht werken. He, dus ook aan de start van het proces, toegangsproces, werken wij gebiedsgericht. En we werken de samenwerking binnen de gebiedsteams, die is met name in Laarbeek ver ontwikkeld. Wij zijn daar behoorlijk goed aan het samenwerken. Sensor, Via Binde, daar gaat zometeen onze collega Rian het een en ander ook over vertellen. Wij hebben ook behoorlijk geïnvesteerd op het voorkomen van instroom. Door de inzet van Peelportaal, dan hebben wij een sluitende aanpak voor jongeren die vanuit speciaal onderwijs of praktijkonderwijs al richting werk gaan. Wij zorgen dat deze jongeren al voordat ze überhaupt de uitkering aanraken, dat ze bij ons al of in een werkstage zitten of al aan het werk zijn. Ook hebben wij aan de kop van het proces, dus het diagnoseproces, het toegangsproces, hebben wij anders ingericht. Dat houdt in dat de mensen die bij ons binnenkomen direct aan de slag gaan. Dus ze worden direct geactiveerd. Mensen die direct bemiddelbaar zijn, die gaan ook, die zijn eigenlijk al aan het werk voordat ze überhaupt de uitkering ingaan. Natuurlijk, wat mogelijk al bij u bekend is, wij passen veel meer maatwerk toe. En wij benaderen de mensen via de gedachtegoed van de omgekeerde toets. Ik weet niet of dat bekend is bij u wat dat is. Dat betekent dat wij aan de voorkant niet meteen gaan kijken, mag er volgens wet en regelgeving, of wat vinden wij dat er ethisch is. We gaan eerst kijken welk effect willen wij bereiken bij iemand. En vervolgens gaan wij kijken wat er dan voor nodig is. Is dat maatwerk, is dat standaard, of moeten wij andere zaken in gaan zetten, een andere manier van werken inzetten. En pas daarna gaan we kijken hoe kunnen we dat binnen wet en regelgeving inregelen. Vervolgens wat wij ook inzetten zijn workdates, speeddates, de open bedrijvendag in Laarbeek. En wat wij ook in 2018 hebben ontwikkeld of hebben neergezet, is dat de accountmanager echt in het gebied werkt en meegenomen wordt in de caseloads van de participatiecoacheswerk, zodat die accountmanager ook precies weet wie zit er dan nou in die caseloads. Dus op die manier voorkomen wij instroom en zorgen wij ook voor een snellere uitstroom.
Ja, nou, de verwachting is dat in 2019 geen beroep meer hoeft te worden gedaan op de vangnetregeling. Ten eerste natuurlijk omdat we meer buigmiddelen krijgen in 2019. En we zien dat in 2018 er steeds meer uitstroom is. En wij verwachten die tendens in 2019 zeker door te kunnen zetten. Ja. Zijn er vragen?
Goed, u zei het zelf al in het begin, het is natuurlijk niet de eerste keer dat we tekorten hebben en dat is op zich natuurlijk ook zorgelijk, want er is ook weinig zicht op dat het anders gaat worden, helaas. Ik heb eigenlijk niet zozeer een vraag aan u, maar eigenlijk meer, maar ik denk dat we daar de heel briezel voor moeten hebben, maar op 22 november hebben we in de krant gelezen dat een aantal wethouders gezamenlijk een brief hebben geschreven aan de overheid in verband met het tekorten op de buigmiddelen en onze vraag was eigenlijk of Laarbeek die brief ook ondertekend had. Dat is een mooie kans natuurlijk om een keer extra weer te laten weten dat we echt geld tekort komen daar. En zeker als je het gezamenlijk in groot verband kunt doen. Maar ik weet niet of die hier beantwoord kan worden.
Ja, u verraste mij, Thijs, om buiten de voorzitter om even die vraag al te laten zien. Maar dat is op zich geen probleem. Ik stel voor dat we even het rijtje even opnieuw even langs gaan in hoeverre er vragen zijn naar aanleiding van de presentatie. Kijk even het rijtje langs. Dus de heer Leenders, de heer Thijs heb ik er even, mevrouw Staal en mevrouw Verhoeven. Heer Thijs, laat ik dan maar meteen met u beginnen.
Ja, eigenlijk niet zozeer aan de presentatie. Die is hartstikke helder. Dank je wel daarvoor. Ook het rapport is helder. Het is ook heel duidelijk waar. We moeten 2 jaar terugkijken. 19 statushouders min ons opgevangen. Het jaar erop wel. Dus die verschillen snappen we allemaal. Nogmaals, het enige zorgelijke blijft wel dat we jaar na jaar tekort blijven komen. En ja, ergens moeten we met z'n allen een keer een halt toe zien te roepen natuurlijk. Want het is niet alleen op dit gebied, maar het is op alle gebieden waar tegenwoordig geld bij moet. En dat is natuurlijk is wel zorgelijk.
Helder, heer Thijs. Ik ga het rijtje gewoon even af. Dat is mevrouw Staal in. Mag u nu met de vragen?
Ja, inderdaad. De presentatie was duidelijk. Maar toch nog een vraag. Er is toch wel een verschil in de cijfers zien. De prognose van het buigbudget sensor 2019, weergegeven pagina 5, strookt niet met het totaalbudget verdeeld per gemeente pagina 6. Volgens ons zouden die getallen gelijk moeten zijn. En waar zit het verschil in? Hoe moet ik het anders zien of lezen?
Welk document is dat?
Ik zie dat u even scherp moet krijgen van of dat daar een goede antwoord op gegeven kan worden. Ik geef u even de gelegenheid. Het is voor u in ieder geval nu helder wat de vraag is die daaromtrent gesteld is.
Volgens mij komen de cijfers wel overeen. Ik zie hier 31,7. En als je naar pagina 6 staat, staat het 71,67 de afronding. Ziet u, die, op pagina 5 staat 71,7. Dat is buigbezet center. En als u op pagina 6 kijkt, totaal budget center staat er 71,67. Ja. Dus het, in principe zijn dat, dat dezelfde
is,
cijfers.
Dat is, dit is maal miljoenen. En er zit hier 20.000, hier zit 3 ton verschil.
Ja, maar kijk, ton. Ja, maar kijk u hier, hè. Hij klopt wel. Want het gaat over aanname. En die kloppen, ja. Maal miljoen en hier ook maal miljoen. Dus ik snap de vraag niet, spijt me.
Nou ja, ik heb de ingegeven gekregen. En als ik dan, ik heb zelf hier het uitgeprinte versietje. En als je dan, daar staat bij 2090 68,5. En daaronder de prognose bij gemeente, pagina 6, staat 68,81.
Ik kan het.
Snap jij?
Ik zie dan de cijfers niet. Als het om deze cijfers gaat, die zijn hetzelfde.
Ik kan me voorstellen dat dit wat onduidelijk is.
Mag ik een voorstel doen? Ja. Als u de vraag geeft, dat wij die even schriftelijk beantwoorden. Dat we die even uit.
Dat lijkt me goed.
Dat wilde ik
zo
net
op het eerste,
ik
heb het hier op het eerste oog. Zo op het eerste oog lijkt me dat het te maken heeft met de intertemporale tegemoetkoming statushouders.
Oh, die.
Maar dat zouden we even moeten checken of dat die aanname klopt. Dus als we dat kunnen afspreken, dan lijkt me dat prima.
Goed voorstel. Ik had dezelfde gedachte om het op die manier op gaan te lossen. Anders dan blijft er die onduidelijkheid zitten. Ik ga het rijtje even lang. U hebt nog aanvullende vragen?
Ja, nou, ik wil eigenlijk iets vertellen. Nou, een prachtige presentatie. Maar onze partij vindt dit onderwerp dermate belangrijk dat ik ook voorstel wil doen dat het zeker terug ook in de raad besproken gaat worden.
Helder. U mag dat standpunt hebben. Ik kijk naar mevrouw Verhoeven.
Ja, de presentatie was duidelijk. Wij zien dat de statushouders, er wordt al actief op ingezet. Maar wij vroegen ons af of dat er ook nog speciale projecten zijn voor statushouders die richting ZZP-schap willen gaan. Want dat zien we ook in de presentatie eigenlijk niet echt terug.
Ja. Nou, wij hebben, wij hebben informatiebijeenkomsten gehouden, specifiek voor statushouders die inderdaad zelfstandig een bedrijf willen organiseren. Dat hebben we in afgelopen jaar volgens mij 3 keer gedaan en dat blijven we structureel doen. Overigens blijkt wel dat er uiteindelijk maar heel weinig statushouders zijn die uiteindelijk die stap zelf durven te nemen en gaan nemen. Ondanks een zeer intensieve begeleiding van onze afdeling BBZ.
Helder antwoord voor u, mevrouw Verhoeven. Dan ga ik even naar het rijtje terug, want meneer Leenders had ook zijn vinger opgestoken. Dus heer Leenders, ga uw gang.
Ja, mijn hand zelfs. Ja, ik vraag me af, waarom zitten wij als enige peelgemeente zo hoog? Is daar, want ik heb het stuk wel doorgelezen, maar ik kan eigenlijk nergens vinden waarom wij als peelgemeente, als enige peelgemeente, heel ver boven die 5% uitzetten. Is daar een verklaring voor of kunnen we daar ergens de vinger op leggen?
Het heeft te maken met, kijk, in 2017 zijn er extra statushouders in gestroomd. Dat eilt natuurlijk door in 2018, hè, want het heeft een na-el-effect. En het is ook, maar dat zal Rian straks nog even toelichten, het bestand in Laarbeek is al aardig afgeroomd, om het zomaar eigenlijk aan te geven.
Dus uiteindelijk hebben we eigenlijk al te goed ons best gedaan in de voorgaande jaren.
Ja, ja.
Bijzonder. Nee, duidelijk.
Dat was in eerste termijn. Sorry, mevrouw.
Ja, ik wilde nog even reageren op de vraag van meneer Thijssen. Die vroeg of Laarbeek die brief had ondertekend. Laarbeek ondersteunt die richting. Richting Den Haag over die buigmiddelen. U zei ook van, ja, die tekorten zetten zich voort. Dat klopt dus niet in het geval van Laarbeek. In het geval van Laarbeek hebben wij nu, zoals mevrouw Konijn al aangeeft, voor het komende jaar, voor dit jaar, we zitten in 2019 inmiddels, moeten we nog even aan wennen, hebben wij een geprognosticeerd overschot. Maar omdat wij met elkaar in de arbeidsmarktregio Helmond-de-Peel hebben afgesproken dat elke gemeente al zijn buigmiddelen naar Sensel brengt, komen we daar in de situatie waarin wij nu, in plaats van dat we gebruik moeten maken van de solidariteit van andere gemeenten, nu ook solidariteit daar naartoe brengen. Dus dat is eigenlijk de systematiek die we met z'n allen hebben afgesproken. Omdat we één arbeidsmarktregio zijn en omdat de verschillen soms heel lokaal kunnen zijn, maar tegelijkertijd ook niet altijd lokaal kunnen worden opgelost. Maar juist binnen die arbeidsmarktregio is in de GR-sensor, de GR-werkbedrijf Atlant-de-Peel, zoals die officieel nog heet, dat zo afgesproken. En dat is een groot goed, dat moet ik wel zeggen. Maar wat ik de vorige keer tijdens de commissievergadering al heb gezegd, en dat is ook wat mevrouw Konijn in haar presentatie aangeeft, in de gehele arbeidsmarktregio Helmond-de-Peel dreigt nu, en daar duidt u dan waarschijnlijk op, wel een forse afname van die buigmiddelen. En dat baart ons echt zorgen. Dat zou ook nog best wel eens wat voor ons als gemeente kunnen betekenen in solidariteit met al die andere gemeenten die ons in de afgelopen jaren ook ondersteund hebben.
Dank voor het heldere antwoord. Ik kijk even het rijtje langs of er nog behoefte is in een tweede instantie nog met vragen of opmerkingen te zitten. Ik kijk het rijtje even langs, zo niet. Dan dank ik in ieder geval de beide dames van Sensor voor een heldere uiteenzetting, presentatie. En u blijft gewoon hier bij uw collega? Oké, nou dan hoef ik ook niet te schorsen. Dan stappen wij over naar het agendapunt 7.